Goedemorgen, ik wil allemaal hartelijk verwelkom in de eredienst vanochtend. En vooral ons gasten wat in ons midden is, hartelijk welkom. Voordat ons met die dienst beginnen is daar die volgende afkondiging. Vandaag is die gaves bestemd voor kerk en zending. De jongouders wordt herinnerd aan die bespreking over opvoeding na die kerk in die kerkraadskamer. Zondagmiddag 5 juli, dus over 2 weken, zal professor Bredenhoff van die Canadian Reformed Theological Seminary voorgaan in die middagdienst bij ons, als die Heere wil. Voor die middagdienst, 15:30, zal hij een lezing geven over die volgende onderwerp: Always be ready to give a defense of the gospel. Daarna zal een lichte eten en die bespreking volgen voor die middagdienst. We doen het dus voor die middagdienst. En allemaal is baie welkom. Tot zover die afkondigings. Laat ons aandacht op die Heere richten. En laat ons samen hom aanbid. Laat ons samen gaan staan. Psalm 92 roept ons op om die Heere te vereer. Het is een lied voor die Sabbatdag. Het is goed om die Heere te loof. En tot eer van uw naam te psalm zingen, o Allerhoogste. Om in die morgen uw goede tierenheid, uw trouwe liefde te verkondigen. En uw getrouwheid in die nachten, bij die 10-snarige instrument en bij die harp, bij snarenspel op die citer. Want u hebt mij blij gemaakt, Heere, door uw daden. Ik jubel over die werken van uw handen. Dat is met daar die gezindheid die Heere dient vandaag. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. En dan groet God ons, genade, barmhartigheid en vrede. Van God onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Laat ons nou samen zingen. Loof die Heere met lofgezangen, zegt Psalm 118. En ons doen het dan door vers 1 en 2 te zingen. Laat ons nou samen naar die wet van God luisteren. En ons moet het niet met die gedachte doen dat ons dit kan houden en daardoor Godse liefde enigszins verdienen. Christus heeft die wet voor ons vervuld. Maar nou heeft ons die wet ontvangen als reëel om de Heer te dienen en om ons dankbaarheid voor de Heer te wijzen. Zodat ons dit met daar die gezindheid doen en laat ons daarbij op die Heilige Geest vertrouwen. Ik lees die wet uit Exodus 20. Toen het God al hier die woorden gesprek en gezegd, ik is die Heere, Yahweh, en zijn naam betekent, ik is wie ik is. Ik is Yahweh, jouw God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgeleid. Die eerste gebod. Je mag geen ander goede voor mijn aangezicht heen. Je mag voor jou geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken. Van wat boven in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Jij mag jou voor hulle niet neerbuigen en hulle niet dienen. Want ik, Yahweh, jouw God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders bezoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslacht van die wat mij haat. En ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij liefheeft en mijn geboden onderhoudt. Je mag die naam van die Heere, van Yahweh, jouw God, niet ijdelijk gebruiken. Want hij zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt, niet ongestraft laat blijven. Gedenk die Sabbatdag, dat je dit heilig. 6 dagen moet je arbeiden en al je werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere, jouw God. Dan mag je geen werk doen, nie. Jij of jouw zoon of jouw dochter, of jouw dienstknecht of jouw dienstmaagd, of jouw vee, of jouw vreemdeling wat in jouw poorten is, niet. Want in 6 dagen heeft de Heere die hemel en die aarde gemaakt, die zie en alles wat daarin is. En op die 7e dag heeft hij gerust. Daarom heeft de Heere die Sabbatdag gezien en het geheilig. Eer jouw vader en jouw moeder, dat jou daar verlengd mag worden in die land waar de Heere jouw God aan jou geeft. Je mag niet doodslaan, niet. Je mag niet echt breken, nie. Je mag niet stelen. Nie. Je mag geen valse getuigenis tegen jouw naaste spreken. Je mag niet jouw naaste zijn huis begeer. Nie. Je mag niet jouw naaste zijn vrouw begeer. Nie. Of zij dienstknecht, of zij dienstmaagd, of zij os, of zij esel, of iets wat van jouw naaste is. Nie. Dan lees ik nou als genadeverkondiging van Romeinen 11, die laatste verse, en die eerste verse van Romeinen 12. Als jullie wil samenlezen, doen het gerust. Romeinen 11, die lofzang aan die einde, vers 33. Hier die verse is die afsluiting, die gevolgtrekking basis van die hoofdstuk 9 tot 11, waar het gaat over die uitverkiezing. En die overweldigende genade van God. En dus dan ook die afsluiting van hoofdstuk 1 tot 11. O diepte van die rijkdom en wijsheid en kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk is zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wieën. Want wie heeft die gedachte van die Heere gekend? Of wie was zijn raadsman geweest? Of wie het eerst iets aan hem gegeven dat het om vergeld moet worden? Want uit hom en door hom en tot hom is alle dingen. Zijne is die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En dan vers 12. Bouw op hier die fondatie. Want hij zei dan. Ik vermaan jullie dan broeders bij die ontfermingen van God. Dat jullie je lichamen stel als een levende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is jullie redelijke eredienst. En wordt niet aan hier die wereld gelijkvormig niet, maar wordt veranderd door die vernieuwing van jullie gemoed, zodat jullie kan beproeven wat die goede en welgevallige en volmaakte wil van God is. Laat ons nou samen zingen, lied 305. God, ons is kinders van die Vader, hij heeft zijn verbond, genadeverbond met ons gesluit en Gods liefde bouw ons tot een gemeenschap. Thank you. Laat ons nou saam bid, dan vra ons seën oor ons erediens. Heere God, almachtige en barmhartige Vader in die hemel, ons dank u vir hierdie dag, die Sabbatdag wat u vir uw volk gegee het, om te rus van ons dagelijkse werk, zodat ons nie slawe daarvan word nie, en om by mekaar te kom, om u te aanbid. Heer, ons wil graag na uw stem luister, want soos die disciples vir Jezus gesê het, wie anders het woorde van eeuwige lewe, dis net u. Ons praat soveel woorde elke dag, ons hoor soveel woorde van mense, maar is uw woorde wat lewe gee. En dis hoe u dit bepaal het, dat u gespreek het, en dat uw woorde krag het, omdat uw Heilige Geest daarmee saamkom. Help ons Heer om dit te onthou, telkens wanneer ons die Bijbel lees, en wanneer ons na die preek luister. Wanneer u spreek, werk u Gees, en gee u vir ons die lewe. Dan kry ons nieuwe krag om vir u te leef, en dan word ons herinner aan die reddingswerk van Jezus. Ons dank u Heere, dat u altyd woorde van genade spreek, en dat u ons herinner aan die reddingswerk wat Jezus vir ons op aarde volbring het. Ons mag het ook vandag weer hoor. Help ons om te luister, maak u ons harte oop, zodat ons verstaan en ook uw woorde aanvaar, en dat uw woord sy werk in ons harte kan doen. Ons bid dat u so vandag in ons midden sal wees, en die bediening van uw woord sal sien. Help ons Heere, zodat ons mag groei in geloof en liefde vir u, en toewijding aan die taak wat u vir ons gegee het, en wat ook die aanbidding insluit wat ons vandag aan u wil gee. Ons dank u dat u ons vandag saamgebring het, soveel verskillende mense van soveel verskillende plekke en achtergronde, allemaal met ons eie behoeftes, met ons eie planne, met ons eie drome, en toch breng u ons saam, juist met al die verskille, in een gemeente, die lichaam van Christus. Ons bid ook, Heere, dat ons daaroor meer mag leer, zodat ons mag verstaan hoe u uw rijkdom in ons uitgestort het, en hoe ons uit daar die rijkdom kan leven en moet leven. Ons bid dat u ons sal sien, en ons wil dit vra in die naam van ons Heer Jezus Christus. Amen. Ons het 2 weke gelede in Handelinge 2 begin lees, of eindelijk al eerder, op Pinksterdag. En ek wil nou daarmee aangaan, Handelinge 2, die laatste verse, lees ons dan nogmaals, vanaf vers 41 tot 47. En daarna lees ons Romeine 12, vers 9 tot 13. Hier is wat gebeur as die Heilige Gees uitgestort word en mense die woord van God gehoor het in vers 39. Het Paulus, het Petrus nog gesê, die belofte kom julle toe en julle kinders, allemaal wat daar ver is. Dit sluit ons in. Die wat die Heere, onze God, naar hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. En dan in vers 41 sien ons wat dan gebeur, door die kracht van die Gees. Die wat toe sy woord met blijdskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegevoeg aan die kerk. En hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. En vrees het op elk een gekom, en baie wonders en tekens het door die apostels plaasgevind. En allemaal wat gelovig geword het, was bij mekaar, en het alles gemeenskapelijk besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop, en die opbrengst onder allemaal verdeel, volgens wat elk een nodig gehad het. En dag voor dag het hulle eendrachtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blijdschap en die eenvoudigheid van hart geniet. Terwijl hulle God geprys het en in guns was bij die hele volk, en die Heere het dageliks bij die gemeente gevoeg die wat gered is. En dan lees ons Romeinen 12 vers 9 tot 13. En onthoud, dit is dus deel van die hoofdstuk wat begint met die woorden wat ons zo pas gelezen het. Dat ons lichamen moet stellen tot een levende heilige en aan God welgevallig offer. En niet gelijkvormig moet worden aan die wereld niet, maar vernieuwen wordt hier een nieuwe denken. En dan vers 9, laat die liefde ongeveins wees. Verafskuw wat slecht is, hang die goeie aan. Wees hartelijk tegenover elkaar met broederlijke liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees niet traag in die ijver niet. Wees vurig van geest, dien die Heere. Verblij jullie in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Maak voorziening in die behoeftes van die heiliges. Streef naar gastvrijheid. Zien die wat jullie vervolg. Zien en moet niet vervloek niet. Oh, ik lees alweer te ver. Tot vers 13. Laat ons nou zingen, Psalm 37, vers 10 tot 13 en vers 23. Daar zingen ons van die goedheid van God dat ons mededeelzaam, dat ons vrijgevig maakt. So ons kyk vandag, ons luister vandag na die derde element van Handelinge 2 vers 42. Die wat sy woord met blydskap aangeneem het, vers 42, en hulle het volhard in die eerste, die leer van die apostels, dan die tweede in die gemeenskap, die derde in die breking van die brood. Dis waarop vandag ons vandag gaan concentreer, en dan ook op die verse wat volg, allemaal wat gelovig geword het, was by mekaar, en het alles gemeenskapelik besit, en hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop, die opbrengs onder allemaal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Laat ons na die preek lied 431 sing, deur die werk van die Gees in ons midden breek ons saam brood. Broers en susters in ons Heer Jezus Christus, ek weet nie of jy die nuus hierdie week gehoor het nie, maar die eerste triljonair is in die wereld en hy is van Suid-Afrika afkomstig nogals. Als ik zoiets hoor, dan denk ik altijd, wat moet je maken met zoveel geld? Nou, in de eerste plek heeft hij dit niet beschikbaar, niet. Dit is vast in die bezigheid, maar goed. Het is te veel daar die bedrag om een voorstelling van te maken. Een triljoen rand. Eén gezin, als je bijvoorbeeld 10.000 rand aan kost zou spenderen elke maand, kan duizenden jaren daarvan eet. Zoveel geld is dit. Als die triljonair zijn aandelen zou verkopen, kan hij 8 miljoen huizen van elk 2 miljoen rand kopen. Nou, ik weet niet of enig iemand van ons daarna verlangt om een triljonair te worden, of een miljonair te worden, ik hoop niet zo niet. Maar ons zou allemaal wel een beetje meer inkomsten konden gebruiken als wat ons vandaag heeft, toch? Wat daarvan alsof je vanaf volgende maand dubbele inkomsten zou krijgen? Dan zou al jouw geldproblemen toch verdwijnen. Maar toch werkt dit niet zo niet. Geld is een macht wat jouw hart vinnig kan beheersen. Die zonde in ons hart maakt dat ons altijd nog zoek. Geld maakt ons niet tevreden. Nie. Ons zondige hart in die wereld rondom ons moedigt ons voortdurend aan om ons eigen gemak en ons eigen genot te zoeken. Die zonde maakt ons ekkerig. In ons wereld is het gewoon. En hoor en zie je baie voorbeelden van mensen wat voor zichzelf vecht. En ons hoor amper elke week van corruptie en bedrog. Ons zit aan gewoond geraakt. Maar Jezus heeft de revolutie ontketen. Toen hij zijn heilige geest uitstort, het een nieuwe gemeenschap ontstaan. Hier die groep mensen leef volgens waardes, wat die teenoorgestelde is van die waardes van ons wereld. Die eerste christelijke kerk staan uit omdat hulle gasvrij en vrijgevig is. Hulle eetzaam en deel uit van hulle bezit. Die thema van die preek is Gods geest, breng ons saam aan een tafel en maak ons vrygewig. Daar is twee gedeeltes. Dit is een teken in die wereld en God verander ons. Dus Gods geest breng ons saam aan een tafel en maak ons vrygewig. Die eerste deel, dit is een teken in die wereld. Nou, ons het die vorige weken gelees van die twee eerste kenmerken van die nieuwe groep mensen. Hulle het volhard bij die onderricht van die apostels en in die gemeenschap. Nou, die onderricht, hulle was op Jezus gericht. Hulle het verlangen om hem beter te leren kennen en het met die Bijbel geleef. Hulle het die evangelie, waardoor hulle gered was, vastgehouden en gekoesterd. En hulle het volhard in die gemeenskap, dis die tweede ding. Die Heilige Gees het vir hulle gemeenskap met God gegee, en so het hulle ook saam een gemeenskap gevorm. Nou, vandag lees ons die derde kenmerk, en dan is er ook nog een vierde een. Hulle het volhard in die breek van die brood en die gebede. En die twee dinge wat die gelowiges saam gedoen het, was nie willekeurige activiteite nie. As jy een groep mense by mekaar sit, kan jy ook saam een concert gaan bywoon, of saam tuin maak, of ander dinge gaan doen. Maar die maaltye en gebede was juis die manier waarop hulle die gemeenskap beleef het. Die gemeenskap het sigbaar geword in die maaltye en die eensgesinde gebede. Hulle het brood gebreek. Nou, in daardie tyd het hulle nie keurige snye brood gehad, soos ons nie, maar hulle het die broode gebreek en so onder mekaar verdeel. Soos Jezus gedoen het by die broodwonder, toe hy 5000 mense gevoed het, van 5 broode en 2 visse. Hy het gebreek en die brokke is verdeel en aan die einde was daar nog mandjies met brokke oor ook. Maar baie mense denk by breek van die brood dadelijk aan die nagmaal. Maar dit gaan eintlik gewoon in die eerste plek oor saam eet. Om saam te eet was vooral in daardie tyd een teken, een bewys van aanvaarding en vriendskap. Ek kan nie bewyse vind dat elke breek van die brood in die Bybel beteken dat daar nagmaal gevier is nie. Maar as Christene saam eet, dan word ons toch telkens herinner aan Jezus' goedheid. Wanneer ons ons voedsel met mekaar deel en mekaar gasvry ontvang in ons huise, of samen liefdesmaaltijd hou by die kerk, dan doen ons dit omdat ons saam die lichaam van Christus is. Sy liefde verbindt ons. Ons is allemaal gered door sy bloed. Om saam te eet, saam brood te breek, is een teken dat ons diezelfde identiteit het en dat ons alles van Jezus ontvang het. Nou, saam brood breek is een maaltijd. Een maaltijd verskil toch van een vinnige kopie koffie. Ons sit aan diezelfde tafel. Daar is tyd en aandag vir mekaar. Dit is een sigbare symbool van gemeenskap. En God het self maaltye gegee in die Bybel as een symbool van die verbondsgemeenskap wat hy met Israel begin het. Denk aan die verbondsluiting by die Sinaï. Moses en die 70 oudste klim op die berg en het God het saam met God een maaltijd gehou. Je leest dit in Exodus 24. God het hulle feeste gegee om voor sy aangezicht die eerstelingen van die oes vir hom te breng en dan daarvan te geniet, dit te eet. Dit was een maaltijd. En Jezus het die pascha maaltijd verander in die nagmaal en vir ons beveel, doen dit tot my gedagtenis. Verkondig my door saam brood te eet en wijn te drink. Nou, dan begin ons toch wel raak zien dat die maaltijen van die christelijke kerk speciaal was. Dus heel eenvoudige woorden, hulle het volhard om die brood te breek. Maar dit het een diep betekenis. Hulle het die liefde wat hulle van God ontvang het, met mekaar gedeel en gasvryheid sigbaar gemaakt. En dit was speciaal, vooral als je in gedachte hou wie hier die mensen was, geweest. Want vergelijk net hier die gasvrije en blije gemeenschap met die menigte wat 2 maanden eerder in Jeruzalem gestaan en geschreeuwd het. Kruisig om, verblind door haat, het hulle Jezus verwerp. En niet omgegee dat de onschuldige mens veroordeel en gekruisigd zou worden. Die opstandige houding en die geest van haat het totaal verdwijnt. Jezus het hulle met zijn liefde aan die kruis oorwin. En zijn opstandingskracht het hulle verander. Zijn liefde en zijn geest wat hij uitgestort het hier die mense oornag verander en vriendelik, diensbaar, vrygewig gemaak. Dit is 'n radikale verandering. En het was nie soos 'n eendagsvlieg nie, hulle het volhard in hierdie liefdevolle gemeenskap. Dis hoe hulle as gemeente aangegaan het. Nou, dis werklik spesiaal. Dit is wat God in die Ou Testament beloof het. As hy sy gees gaan uitstort, het hy gesê, dan sal die hart van Israel eindelijk na God toe draai. Die wet sal hy op hulle harte skryf, in hulle harte skryf, daarin kerf, en hulle sal van harte doen wat God wil. Sy liefde neem oor. Dit is die gevolg, as die Heilige Gees in mense gaan woon. En dit is die nieuwe normaal in die gemeente van Christus. Maar laat ons besef hoe besonder dit is in vandagse wereld. Ook in daardie wereld. Mekaar gasvry ontvang, om saam te eet, saam brood te breek. Ons doen dit omdat ons eerst alles van Jezus ontvang het. Verniet. Ons deel uit omdat ons uitgenade ontvang het. Ons deel aan elkaar uit van die rijkdom wat Jezus vir ons gegee het. En het is uniek in ons wereld. Want hoe werkt ons samenleving? Jij moet hard werken om iets te verdienen. Ons verwacht een beloning als ons iets extra doen. In ons samenleving moet je ook sterk wees om je eigen rechten te verdedigen. En mensen wat agressief en brutaal is, wen meestal en kry baie meer recht als mensen wat nederig is. Dus hoe dit werk. En als jij zwak is, als jij geen rechten het niet, als jij deel is van een minderheidsgroep, als niemand jou verdedigt niet, dan is die wereld kliphard voor jou. Maar Jezus heeft een nieuwe koninkrijk op aarde gevestigd. Sy koninkrijk is ondersteboe. Jezus gee alles en ons ontvang sonder dat ons iets vir hom gegee het. Nie verdienste is die basis nie, maar genade. En gevolglik leef sy volgelinge nie meer vir hulle self nie, maar ons dien mekaar en saam dien ons God. Jy kan vandag by die huis gaan blaai in die bergrede. Begin met die saligsprekings en kyk dan hoe anders dit is, hoe dit verskil van die samelewing waarvan ons deel is. In die hele wereld, hoe dit werk. Nou en daarom staan die kerk uit in die wereld. Dit is die voorpost van sy koninkrijk. Die andere mensen in Jeruzalem het bewust geword daarvan dat hier die gemeenskap anders was. Hulle het opmerksaam geword en God gevrees, vers 43. Vrees het op elk een gekom en baie wonders en tekens het door die apostels plaasgevind. En is ook duidelijk in vers 47, hulle het God geprys, die gemeente, en was in guns by die hele volk. Dit het een geweldig impact gehad op die stad. Nou, dit was onbetwistbaar dat daar een vreemde kracht in hulle midden gewerk het. Die liefde van Jezus, die aanwezigheid van Godse gees. Dit was duidelijk dat God in hulle midden was en dit het ontzag opgeroep. En nog iets het uitgestaan. Allemaal wat gelovig geworden het, vers 44, was bij elkaar en het alles gemeenschappelijk bezit. En hulle eiendomme en bezittings het hulle verkoop en die opbrengst onder allemaal verdeel volgens wat elk een nodig gehad het. Nou, vergelijk maar weer. Als ik in een wereld leef wat kliphard is, waar ik voor mijzelf moet zorgen, dan ga ik net aan mijzelf denken en dan kan ik niet bekostig om ook maar iets weg te geven. Oké, ik zal dit ook doen als ik iets kan terugkrijgen. Maar dan is het het type van investering. Ik help jou, jij helpt mij. Maar om sommer iets weg te gee, is dwaasheid. As jy nie seker is dat jy kan oorleef met dit wat jy het nie. Nou, hierdie gemeenskap wek opskudding. Hulle het nie aan hulle besit vastgeklou nie, maar was bereid om land te verkoop as daar mense was wat tekorte gehad het. Dit is liefde, dit is oprechte omgee. No strings attached, geen bybedoelings nie. Suivere liefde, goedheid. In ons wereld is eiendomsregte baie belangrik. Hierdie huis, hierdie geld, hierdie motor is myne. En dit is vir my om te besluit wat ek daarmee wil maak. En meestal sê mense, ek wil dit op myself spandeer. Ek wil die lewe geniet. Maar terselfde tyd is daar baie misdaad en korrupsie. Mense vat dinge onwettig. En skaamteloos verdwyn miljoene rande uit die staatskas. Ek kan dit maar vat, dat is genoeg. In beide gevalle is selfliefde en hebzig die drijfveer. Maar die gemeenskap van geloof, wat gelowiges in die kerk van Jezus beleef, lei tot gemeenskap in goedere, soos ons in vers 44 en 45 gelees het. Nou, dit is nie soos communisme nie. Die staat vat alles, daar is geen privaat eiendom nie. Dan is jy nie in beheer van jou besit nie. Daar word in Handelingen 2 steeds gepraat van eiendom. En in Handelingen 5, als Petrus Ananias en Safira op hulle sonde wys en hulle straf, dan sê hy nie van, ja, die eiendom was eindelijk eiendom van die kerk, julle het iets daarmee gedoen wat nie reg is nie, he. Hulle het gelieg, gemaak alsof hulle alles gegee het, maar die fout was dat hulle daarover gelieg het. Maar toe sê Petrus vir hulle, toe dit onverkoop bly lê het, was dit nie joune nie. En toe dit verkoop is, was die geld nie tot jou beskikking nie. Die eiendomsregte verdwyn nie. Maar christene besef wie die eienaar is. Dis God. En wanneer jy besef dat hy die eienaar is, dan sien jy jou rol as rentmeester, wat God sy besittings aanwend soos hy wil. En dis nie om op myself te spandeer nie, maar om God te dien. En as ek in die gemeente iemand sien wat niks het of wat kort kom, dan gaan ek met die barmhartigheid van God uitdeel van Gods besit. Ons sien die Heilige Gees breng groot verandering teweeg in die gemeente in Jerusalem en ook in ons harte. Hoe sien ons onszelf? In die eerste plek als individuen of eerstens als kinders van God, wat saam die lichaam van Christus is. Ons identiteit wordt zichtbaar in ons houding teenoor mekaar. Die begeerte in ons hart en die oortuiging, ons is een in Christus, is die drijvende kracht achter ons gedrag. Brengen we bij die tweede punt, God verander ons. Nou, Handelingen 2 is eindelijk een beskrywing. Dit sê nie, jy moet nou so en so en so maak nie. Dit beskryf wat gebeur wanneer die Heilige Gees uitgestof word en mense tot bekering kom en saam een gemeenskap vorm. Dit is wat gebeur as die Gees mense verander. En dit is ons nieuwe normaal, kan jy sê. Dit is wat gebeur wanneer mense nieuwe harte kry en die harte oorloop van die liefde van Christus. Maar toch vind je ook bevelen in die Nieuwe Testament. Ons het gelezen in Romeinen 12. Paulus vindt het nodig om in Romeinen 12 heel specifiek voor te schrijven hoe christenen moet leven. Vers 9. Laat die liefde ongeveins wees. Verafschuw wat recht is, wat slecht is. Hang die goeie aan. Wees hartelijk tegenover elkaar met broederlijke liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees, dien die Here. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid. Nou, hoekom gee God die bevele, die instructies aan ons? Nou, vanwege mijn zonde en zwakheid kan ik gauw terugvallen in mijn vorige houding. Waar ik aan mijzelf denk. En ik zie daar die houding elke dag rondom mij. Work. Denk aan jezelf. Maak zeker dat jij genoeg hebt. Ook voor die toekomst. Voordat jij kan bekostigen om iets weg te geven. Het was allemaal zelf ook niet daar die gedachten niet. Die leven is duur. Ik heb die aansporings nodig. Wees hartelijk tegenover elkaar. Met broederlijke liefde. Maak voorziening in die behoeftes van die heiligen. Streef naar gastvrijheid. Paulus ging in Romeinen 12 en die verdere hoofdstukken instructies voor ons leven als christenen. En hij begint die tweede deel van zijn brief met die volgende woorden. En ons heeft het ook na die wet gelezen. Ik vermaan jullie dan, broeders, bij die ontfermingen van God, dat jullie je lichamen stel als een levende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is jullie redelijke godsdienst. En wordt niet aan hierdie wereld gelijkvormig niet, maar wordt veranderd door die vernieuwing van jullie gemoed, zodat jullie kan beproeven wat die goede en welgevallige en volmaakte wil van God is. Hoe komt zei Paulus dit? Wordt niet aan hierdie wereld gelijkvormig niet. Nou, voortdurend plaatst die wereld druk op ons, om ons in diezelfde richting te stuurt, zodat ons wordt zoals allemaal rondom ons. Dus het is een vorm waarin je die zachte klei drukt. En dan neemt die vorm van die vorm aan. Maar Paulus herinnert ons aan die ontfermingen van God. Gods barmhartigheid wijst duidelijk in die verlossing wat Jezus voor ons gegeven. En Paulus heeft het beschrijven in Romeinen 1 tot 11. Die grootste deel van die brief. Daar wijst hij voortdurend op Gods genade. Ons is hulpeloos en schuldig. Ons kan niet gered worden door religieuze gewoontes of goede werken niet. Die wet kan ons niet redden. Nie. Maar ons ontvangt die gerechtigheid van Jezus als een geschenk. Het is die hele punt, die hele hoofdzaak van Romeinen 1 tot 11. Dit is waardoor dit gaat. Die barmhartigheden van God. En dit is dan die basis van die aansporings en die instructies wat Paulus in Romeinen 12 tot 16 geeft. Gods genade. Alles wat jij van Jezus verniet ontvangt. En God heeft ons gered, zodat ons niet meer volgens die model van die wereld zal leven. Hij heeft ons uit die zondige wereld verlost. Maar gelijkvormig zal worden aan Jezus. En daarom heeft ons die instructies en die bevelen in het Nieuwe Testament nodig. Dit wijst die specifieke vorm wat God aan ons levens wil geven. Dit omschrijft die karakter van zijn koninkrijk. Liefde, eer, vurigheid van geest, geduld, hoop, gebed, afhankelijkheid, dienstbaarheid, vrijgevigheid. Dat is alles daar in Romeinen 12. En dit is zo totaal anders als die wereld waarin ons leeft, dat ons oor en oor daaraan herinnerd moet worden. En dan moet ons onthouden dat het moeilijk is om anders te leven en die gelijkvormigheid aan die wereld vrij te springen, omdat die geest van Jezus in ons woont. Ons moet op die Heilige Geest vertrouwen en niet verskonings maken dat ons toch maar zondaars is en blij niet. Nou, die eerste christenen is met die geest vervuld en het radicaal veranderen in alle delen van hun leven. Hulle totaal anders gaan denken over hunzelf en op een nieuwe manier gaan kijken naar die andere mensen in die kerk. Niet meer competitie of vijanden niet, maar hulle is medeburgers in die koninkrijk en deelgenoten in die genade van God. Hulle hart is opgegaan. En hulle het mekaar gasvrij ontvang. En van hulle goed uitgedeeld wanneer mensen hulp nodig gehad het. Laat ons hartelijk wees teenoor mekaar met broederlijke liefde. Mekaar in liefde aanvaar. Met die liefde wat Jezus in ons harten uitgestort het. al zijn liefde en gaves, deel die geest uit om daarmee mekaar te kan dienen. Dan wordt Christus geëerd en wordt zijn liefde duidelijk in die wereld. Dit gaat niet meer over mijn voorspoed of gemak niet, maar ik ontdek dat ik Gods instrument is om goed te doen en zijn liefde te verspreiden. Dit is onmogelijk zonder die Heilige Geest. Ik heb die vervulling van die Heilige Geest elke dag nodig. Want die liefde wat vandaag in mijn hart is, blijft niet vanzelf daar nie. Dit zal afnemen als ik niet aan Jezus verbonden blij en bid voor die vervulling met die Heilige Geest nie. Bid dan elke dag, vurig, met verlangen, dat Gods Geest jou zal vervullen. Amen. Laat ons nou samen tot de Heer gaan in ons gebed, ons gaan om dank en ons gaan ook voorbeden doen voor elkaar. Almachtige, barmhartige God en Vader in de hemel, ons dank u Heer voor die rijkdom wat u voor ons uitgestort heeft. U hebt Jezus in de hemel verhoogd aan uw rechterhand en hij heeft uw Heilige Geest in ons midden uitgestort. Heer, voor ons is het dikwijls moeilijk om te leren wat die Heilige Geest in ons midden wil doen. En om die rijkdom daarvan te aanvaarden. Wil u voor ons geloof geven, zodat ons dit zal leren en het ook zal leren om te aanvaarden. en uit die rijkdom te leef. U het ons so rijkelijk geseën in Jezus. U het ons in genade aangeneem, terwijl ons sondaars was. U het ons harte verander, nieuwe harte gegee, wat gewillig is om naar u te luisteren, om te buigen onder de juk van Christus, om ons aan u toe te wijden. Ons dank u daarvoor. Ons dank u voor die krachtige werk van die Geest in elk in zijn harte en ook in ons midden samen. Ons aanbid u, Heere, dat u barmhartig is voor ons en dat u in uw liefde in ons midden wil woon en dat ons daarom gemeenschap met elkaar heeft. Dank u dat u ons bij elkaar gebracht heeft, zoveel verschillende mensen, en dat ons allemaal gaves gekregen heeft van uw Geest. En dat u ons nou roept om in liefde samen te leven. Heer, ons bid dat ons mag volhard die breek van die brood. Dat ons samen maaltijden zal houden, dat ons elkaar zal nooi in ons huizen, gasvrij is. Dank u voor alles wat u al reeds in ons midden doet. Help ons om dit raak te zien, om u daarvoor te danken, om uw naam daarvoor te prijzen. En ons bid ook, Heere, dat uw goedheid en liefde in ons midden zichtbaar mag worden in die wereld, zoals wat het zichtbaar geworden is in die stad Jeruzalem, in die nieuwe gemeente. En ons bid dat dit ook door u gebruikt zal worden om nieuwe mensen tot geloof te brengen. Heere, wat een prachtige en duidelijke teken is dit niet in ons wereld, dat u gemeenschappen schept wat leef uit liefde en wat niet voor alle zelf leef nie. Ons bid, Heere, dat ons trouw mag wees in ons onderlinge liefde, zodat ons niet daar die getuienis in die pad staan nie, maar dat daar die licht helder mag schijnen, ook in ons stad. Wil u dit gebruiken om ook andere mensen naar Jezus toe te brengen en in die gemeente, aan die gemeente toe te voegen? Heer, ons bid dat u ons zal helpen om te onthouden wie ons is. Help ons om uit genade te leven en te onthouden dat u dit alles voor ons geschenkt heeft, voor niet. Help ons om van wie u barmhartigheden, wat u zo oorvloedig aan ons bewijs heeft, ons hele leven aan u op te offeren, als levende dankoffers. Heer, ons dank u ook dat ons voor elkaar mag bid. Ons is blij samen met ons broer Jouke, dat hij verjaard heeft hier die afgelopen week. Ons dank u samen met hem en Renata, dat u hem gezien hebt en weer een jaar bewaard heeft. Dank u voor die vertrouwen en geloof wat u hem gegeven. Dank u voor die plek wat u hem in die gemeente gegeven, dat hij altijd gewillig is om te dienen. En zie hem ook in het jaar wat voorleer met gezondheid, wijsheid en blijdschap. Ons dank u dat ons broer Maurits huis toe kon gaan. Zie hem zijn verdere herstel. Ons bid dat u hem nieuwe kracht zal geven. En geef hem geloof en geduld voor die pad wat voorleer. Ons bid voor Marjan, wat ook bij die huis is en wacht voor de operatie. Ons bid dat u haar zal bewaren en dat die operatie haar mag helpen. Geef haar geduld en vertrouwen dat ze elke dag met u zal wandelen en haar afhankelijk zal weten van u. En ons besef, Heere, dat het 5 jaar geleden is dat Wolter overleden is. U kent die verdriet en die gemis wat het bij haar veroorzaakt heeft. Ons bid dat u zal aanhouden om haar met uw liefde en beloftes te troosten. Ons bid voor ons emeritus predikant Dominic Klein. Ons dank u dat u hem bewaart. En ons prijs u voor die geloof wat u in zijn hart gegeven hebt. Geef dat hij hem in vertrouwen in uw handen zal oorgeven. En wil u hem en zijn vrouw dragen en beschermen in zijn ziekte. Ons bid dat u die operatie hierdie week zal zien. En dat u dit zal gebruiken voor zijn genezing. Ons dank u voor die getuigenis wat hij in zijn ziekte geeft van uw goedheid. Geef dat door zijn getuigenis en die getuigenis van al uw kinders wat ziek is en die licht laat schijnen, dat dokters en andere mensen die licht van die evangelie mag raak zien en Jezus mag leren kennen. Ons bid ook die seën vir Willemien. Seën die behandeling wat sy ontvang. Ons bid dat dit die kankercel uit haar lichaam sal verwyder. Gee haar onder alle omstandighede een vaste vertrouwe in u. Dank u dat, ook sy, een getuienis lever in haar ziekte. Dat sy ons allemaal op Jezus wijs en aan uw goedheid herinner. Ons weet, Heere, dat u specifiek die moeilike tye, die leiding en zwaar kry in ons levens gebruik, om ons meer soos Jezus te maak. Ons bid dat ons allemaal uw hand sal aanvaar en eerbiedig, en dat ons in geloof uw belofte sal gryp, op u sal vertrouw vir uitkomst, en u sal prijs in alle omstandighede. Heer, ons wil u dank vir die vaders wat ons allemaal ontvang het van u. En ons bid vir die vaders in ons gemeente. Seën hulle, help hulle om met liefde leiding te gee. Seën die gesinne die er alle vaders gewillig te maak om u te gehoorsaam. Maak hulle trouw en gee hulle moed om duidelijke leiding te gee. En nie terug te deins vir moeilike besluiten nie, maar om in geloof self Christus te volg en die gesin daarin voort te gaan. Heer, ons het allemaal vaders met gebreke en sondes gehad. Help ons om achter hulle uw goedheid raak te zien. En om die leiding en liefde wat ons op uitgemis het, bij u te zoeken. Want u is ons volmaakte Vader in de hemel. Ons wil al die dingen vragen. Van wie je Jezus Christus u ziet. Wat voor ons uw vaderliefde gewijs het aan die kruis. Door zijn sterven. In zijn opstanding. En wat nou aan uw rechterhand zit. Ons bid in zijn naam. Amen. Omdat de Heilige Geest in ons woont. En ons vrijgevig maak, mag ons nou in ons met die collecte die Heere dien, met ons offergaves. En dan zing ons tenslotte schriftberijming 27 vers 5. Ek glo die gemeenskap van die heiliges. ons nou in geloof die seën van die Here ontvang. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.